Daarom is seksualiteit zo belangrijk voor me, omdat het ook... Ik heb gewoon gemerkt dat het zo'n groot gedeelte is van mijn identiteit. Ja, dat kan, ik kan het gewoon niet wegdenken van wie ik ben.
Hey, Beatrice hier. Vandaag is Linda de Munk bij mij op bezoek. En podcaster en influencer. Dus het belooft een heel leuk gesprek te worden over seksualiteit.
Welkom, Linda.
Ja.
Linda de Munk. Ik ben heel blij dat je hier bent.
Ja, ik ook. Ik vind het helemaal leuk.
Ik heb jou voor het eerst leren kennen gewoon in de boekhandel. Omdat mijn oog viel op jouw boek.
Ja.
Seksleven.
Uh-huh.
En ik vond die titel goed. Ik dacht, ja, het is echt een leven. Het is echt een sekscarrière die iedereen maakt.
Ja, nou zo zeg ik het ook wel eens inderdaad. Mijn seksuele carrière of mijn seksuele levensverhaal. Dat is het eigenlijk ook wel.
Ja, levensverhaal. En dat klinkt meteen heel, heel intens. En alsof het ook iets is met een ontwikkeling.
Mm-hmm.
Hè, en met een diepgang. En daarom sprak het mij heel erg aan. Dat heb ik het gekocht. En dat ben je jou natuurlijk gaan googlen. En heb ik je beluisterd. En YouTube's gezien. En toen dacht ik... Ik voelde een soort verwantschap, omdat ik zelf altijd van jongs af aan geïnteresseerd was in seks. Mm-hmm. En eigenlijk al heel vroeg voelde dat ik heel vrolijk in mijn eigen seksualiteit stond.
Mm-hmm.
En ook steeds allerlei dingen ontdekte, als kind al, maar ook daarna toen ik verloskundige werd. En ook met heel veel vrouwen daarover sprak en soms ook heel erg schrok.
Ja.
En omdat ik daar ook over aan het schrijven ben, dacht ik... Hé, ik ben nou gewoon heel erg benieuwd om iemand te spreken uit een andere generatie.
Ja, maar wel met hetzelfde soort ideeën over seksualiteit eigenlijk dan. Dus.
Ja, of in ieder geval dezelfde zoektocht doet.
Ja, precies.
En dezelfde nieuwsgierigheid. Dat vind ik heel erg leuk.
Nou, en dat had ik dus precies ook bij jou, wat jij zegt over dat verwantschap. Dat vind ik dus heel mooi, want toen ik jouw boek dus las... En ik denk dat dat op eenzelfde manier een soort van op mijn pad is gekomen. Want ik kende jou dus eigenlijk ook niet en ik had je boek in mijn handen. En toen pas ben ik... Nou ja, jou gaan leren kennen. En dat is natuurlijk bij jou zo'n soortgelijke... Nou ja, toch wel inderdaad zoektocht of journey die je opschrijft. Wat ik in mijn boek ook in op een misschien wel bepaalde... wel een andere manier heb gedaan. Omdat het voor mij denk ik gewoon voor een jongere doelgroep geschreven is. Maar verder wel erg overeenkomend, denk ik.
Ja.
Dat ik natuurlijk geen verloskundige ben. Maar,
ik vroeg me af, waarom ben je gaan schrijven erover? Wat was jouw motivatie?
Ja, nou... Heel eerlijk, eigenlijk was het gewoon dat de uitgever mij vroeg van... Hey Linda, zou je een boek willen schrijven? En toen ben ik gaan nadenken. Nou, ik dacht, nou, dat kan ik misschien wel.
Ja.
Maar ik merkte wel dat ik mijn seksuele levensverhaal op een bepaalde manier wilde bundelen. Want tot voor mijn boek bestond dat verhaal alleen maar uit losse YouTube-video's inderdaad. Want dat is hoe ik daarmee begon.
Ja.
Dus waar ik op mijn 19e een video maakte over biseksualiteit en mijn zoektocht daar naartoe. En daarin steeds verder ook over masturberen, porno kijken. En eigenlijk allemaal losse videofragmenten, laat ik het zo maar even noemen. En dat was nooit echt een mooi geheel.
Nee.
En ik denk dat mijn boek dus wel een mooi geheel is van echt... van mijn eerste orgasme tot samenwonen eigenlijk. Dat alles wat daartussenin zit. En ik denk dat is heel leuk ook om van jezelf te hebben.
Ja, zeker. Want je ordent ook dingen en als schrijvende... Ga je ook dieper in op dingen?
Ja, ik heb echt altijd mijn lijstje met bedpartners er heel vaak bij gepakt. En die scharrel en die one night stand. En dat meisje of die jongen.
Ja.
Ja. Ja. Echt heel leuk.
En als je nou zelf zou moeten terugdenken naar het begin waarschijnlijk van jouw boek. Van je ontmaagding, zal ik maar zeggen. Dat vind ik altijd een heel belangrijk moment.
Ja, ik vind ontmaagding ook een moeilijke term, omdat het... Ja, wat is dan die ontmaagding? Ik had het al wel gedefinieerd als dus de eerste keer penetratieseks.
Ja.
Maar in mijn boek ben ik het ook al vrij snel de eerste keer gaan noemen. Maar ik denk ook wel dat die echte penetratieseks ook wel echt een van mijn eerste seksuele ervaringen was. Dus jouw vraag is eigenlijk nu, hoe was mijn ontmaagding?
Ja, nou, het is inderdaad goed dat je dat onderscheid maakt.
Ja.
Maar vaak hebben jonge meisjes doen gewoon eerst even zoenen. En dan steeds iets verder.
Die stapjes,
En dan uiteindelijk echt penetratie.
Ja.
Dan heb je echt zoiets van, dat had ik zelf ook.
Mm-hmm.
Hè, terwijl ik echt al heel erg actief was op seksueel gebied. Pas na 3 jaar of zo... had ik het gevoel van, oké, nu ben ik geen maagd meer.
Oh ja, dat heb ik denk ik ook wel. Want na 3 jaar, ik had ook altijd nog een beetje ongemakkelijkheid of pijn een beetje. Dat ik toch dacht, nou, dit zit me niet helemaal lekker, maar ik durf het niet te zeggen. Inderdaad, echt de eerste 3 jaar voelde ik me daar gewoon echt nog helemaal niet comfortabel bij. Maar als ik echt eigenlijk denk aan mijn eerste seksuele ervaring, dan was dat een goede vriend van mij mij vingerde ergens op de bank... En toen hadden we nog niet eens gezoend. Toen had ik zelf überhaupt nog niet eens gezoend. Dus dat is ook maar heel grappig hoe dat kan lopen. Het hoeft niet echt in de volgorde van inderdaad eerst zoenen.
Nee.
Want ik vond zoenen veel enger en spannender en intiemer. Dus dat vingeren was dan op mijn 15e en dan op mijn 16e zoenen. En op mijn 17e had ik echt voor het eerst penetratieseks.
Ja.
Dus dat, en dat was met een jongen. En ik denk op mijn 18e of 19e had ik dat voor het eerst met een meisje.
Ja.
Dus daaronder maak ik ook nog heel veel onderscheid. En mijn eerste keer met een meisje was zelfs in een trio. En mijn eerste keer 1-op-1 met een meisje was daar weer na.
Ja.
Dus dat is echt zoveel gekke dingen eigenlijk.
Ja, ja. Hey, en, maar die eerste keer penetratie,
mm-hmm.
Hoe heb je die ervaren?
Ja, toch wel een beetje zo'n typische verhaal wat elk jong meisje een beetje heeft. Dat je toch denkt van, nou, het doet wel een beetje pijn. Ik weet niet of ik hier nu echt genot bij moet voelen. Of dat dit dan dus zo hoort. En ik weet ook niet meer of hij dan klaar kwam. Maar ik kwam sowieso niet klaar. En dan had ik echt wel bedacht van, nou, dat zal dan wel normaal zijn dat je dan als vrouw niet klaar komt. En nou ja, dat zal dan wel zo horen of zo. En dat accepteerde ik maar gewoon. Dat was toen ook mijn eerste soort van vriendje waar ik 4 maanden mee samen was. Maar ja, ik kijk daar niet heel...
Nee.
Het was niet een nare ervaring, maar ook niet fantastisch.
Nee. Maar het was, je zat wel in een relatie.
Ja, een soort van. Ja, wel.
Ja.
Ja. Het was wel echt een beetje een soort van dat we elkaar verkering hadden gevraagd. Dat wel.
Ja.
Maar ik noem eigenlijk de relatie waar ik nu in zit mijn eerste echte relatie.
Ja.
Ja.
Ja. Oh, dat is echt je eerste echte relatie.
Ja, terwijl ik wel, als ik terugdenk aan mijn ontmaagding, ja, het was wel mijn vriendje. Maar ja, voor 4 maanden met iemand een relatie hebben, verkering, dat telt, vind ik eigenlijk niet echt meetellen.
Nee,
toch?
Dat is waar. Maar ik heb ook van heel veel meisjes gehoord dat ze voor het eerst ontmaagd zijn met penetratie. Mm-hmm. En dat het dat was en daarna die jongen nooit meer gezien hebben.
Dat kan ook, ja. Het is maar net wat je wil. Want je hoort ook altijd dat mensen zeggen, ja, je moet wel met iemand die, waar je een beetje prettig bij voelt. Maar gewoon zomaar iemand kan natuurlijk ook. Als dat het voor jou juist makkelijker maakt. Gewoon een ontmaagdings one night stand. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat het bij mij wel belangrijk was. Dat ik me een beetje in ieder geval comfortabel voelde.
Veilig voelde misschien.
Ja.
Maar als je terug zou kijken naar jouw seksuele leven of seksuele carrière.
Mm-hmm.
Hoe zou je die schetsen? Even het is natuurlijk een hele brede vraag.
Ja.
Hè? Maar misschien kan je me er toch even doorheen helpen.
Ja, nou, ik denk dat we dan geluk hebben dat ik natuurlijk ook in mijn werk veel met seksualiteit bezig ben en deze vraag heel vaak krijg. Dus ik denk dat ik hem wel kort kan beantwoorden. Ik denk dat ik als tiener voelde ik me heel onzeker bij mijn seksualiteit. En het bracht zoveel schaamte met zich mee. En dat kwam vooral door die eerste keer dan masturberen en klaarkomen. En echt denken dat dat heel erg raar was om te doen als meisje. Nou, was ik wat ouder, dus 15, ging ik voor het eerst porno kijken. Dacht ik ook dat het echt niet kon en daar schaamde ik me dood voor. En ik was nooit echt populair. Ik had nooit echt aandacht van jongens. Ik werd altijd een beetje gepest. Dus nou ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik daar altijd heel onzeker in stond. Toen ben ik me gaan realiseren van wow, dat ik als vrouw toen ik wat meer seks begon te hebben rond mijn 20e. En toen dacht ik, ja, joh, als ik hier gewoon van geniet, want op een gegeven moment ging ik er heus wel van genieten. Wat is daar dan eigenlijk erg aan? Want er lag dus inderdaad zoveel schaamte en taboe op, waardoor ik me dus heel erg onzeker voelde over mijn seksualiteit. En nou, daar wilde ik eigenlijk verandering in brengen. En toen ben ik er heel open over gaan praten online gewoon. En dat heeft er voor mezelf dus ook voor gezorgd dat ik er minder onzeker in werd. En dat gewoon die zelfacceptatie daarin. Dus dat is een beetje hoe dat is verlopen. En daarom is seksualiteit zo belangrijk voor me. Omdat het ook, ik heb gewoon gemerkt dat het zo'n groot gedeelte is van mijn identiteit. Dus ik kan het gewoon niet wegdenken van wie ik ben.
Nee. Twee vragen heb ik. Jij zei van, ik voel als meisje, schaamde ik zo om
te masturberen?
Ja. Hoe kwam dat? Dat je daar zo voor schaamde?
Ja, ik denk dat het heel erg simpel te maken heeft met dat er überhaupt gewoon bij bijvoorbeeld seksuele voorlichting niet eens wordt verteld dat het voor vrouwen ook mogelijk is om klaar te komen. Want dat heeft dan niet, zou dan niet echt een biologisch nut hebben. En dat is een orgasme van een man natuurlijk wel. Dat heeft echt een soort nut.
Maar had je dat toen als tiener over met je vriendinnen of niet?
Nee, toen nog niet. Nee, ik denk dat ik dat pas vanaf mijn 18e of 19e een beetje durfde.
Maar je hebt het zelf eigenlijk ontdekt, het vingeren.
Ja, en dat was nog niet eens echt vingeren eigenlijk. Want dat was de hele klassieke manier zoals veel meisjes hadden door op een kussen heen en weer te bewegen, weet je wel? Echt als 12-jarig meisje, ik weet het nog zo goed. En ja, dan overvalt dat je natuurlijk ook enorm. En je denkt, oh, wat is hier gebeurd? Maar je weet wel, dit was lekker en dit ga ik vaker doen.
Ja.
Dus dat zijn twee dingen die dan zeker zijn.
Ja.
Ja.
Maar toch schaamde je je ervoor. Had het ook te maken met je ouders?
Nee hoor, ik ben redelijk open opgevoed. Er werd niet heel veel over gesproken, maar het werd ook niet in de doofpot gestopt of zo.
Nee.
Dus waar mijn vader zei bijvoorbeeld op mijn 12e ook altijd al wel van, nou, of je nou met een man of een vrouw thuis komt, dat maakt helemaal niet uit. En toen zei ik dan altijd nog van, oh, pap, doe normaal.
Ja.
Maar zo ben ik wel opgevoed. En het werd niet echt open over seks gesproken, maar het was ook geen taboe.
Nee.
Ik denk dat die schaamte trouwens komt door, ik kan me niet echt een oorzaak bedenken, maar het gevoel wat ik daar ook nog heel erg bij had, is omdat ik dus zo onzeker was als persoon, had ik ook zo'n gevoel van, ja, maar ik ben hier niet sexy genoeg voor. Of ik mag dit genot niet ervaren, omdat ik er niet toe doe. Of een beetje dat lage zelfbeeld gewoon.
Ja.
Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft, dat ook weer zich omvormt in schaamte.
En dat lage zelfbeeld, dat voelde je al als tiener?
Ja, want ik werd gewoon, vooral op de basisschool, heel erg gepest. En dan naar de middelbare school. Ja, ik had altijd heel erg woede aanvallen. En dat vonden mensen natuurlijk heel erg grappig. Maar nu ben ik echt de rust zelf. Ja.
Maar jij zei, seksualiteit, viel me net op, is heel erg bij mijn identiteit geboren.
Ja,
hè?
Ja.
En kan je daar nog iets over zeggen? Want
ja, ik ben daar op een gegeven moment achter gekomen, omdat ik dacht, weet je, seksualiteit is natuurlijk niet alleen seks. Daar komt ook liefde en relaties bij kijken. En dat heeft gewoon ontzettend veel te maken met wie je zelf bent. Hoe jij je dus verhoudt tot de mensen om je heen. En nou ja, dat omdat ik natuurlijk eigenlijk van seksualiteit bespreekbaar maken mijn werk heb gemaakt. Ja, dan ben je ook zo verbonden met dat onderwerp. Dus toen ben ik me dat dus gaan realiseren. Van ja, het hoort er ook zo erg bij. En het is dan ook zo zonde dat er nog zo'n taboe op ligt. En dat mensen en vrouwen, maar ook eigenlijk mannen, er nog zo moeilijk over kunnen praten.
Ja.
Met of hun vrienden, of hun bedpartner, of hun partner, of wie dan ook.
Dus eigenlijk zeg jij van, vanuit basisschool en zo had ik toch een wat lager zelfbeeld, wie niet eigenlijk. Iedereen
heeft
wel.
Ja, dat denk ik ook hoor. Iedereen,
heel veel mensen zijn onzeker.
Ja.
En naarmate je ouder wordt, kom je veel beter in je kracht te staan. Maar
ja.
Is het zo dat seks je dichter bij jezelf heeft gebracht? Daar is het, want nu voel je je veel zekerder.
Zeker, ja, absoluut. Ik denk dat seksualiteit en seks daar wel mee heeft gespeeld. Want als ik inderdaad denk aan toen ik dan na een jaar of drie seksueel actief te zijn, daar echt zelfverzekerd in begon te worden ook. En, hoe kwam dat? Ja, door het gewoon vaker te hebben. Door vaker seks te hebben, eigenlijk. En ik was ik ging op een gegeven moment ook op mezelf wonen in het buitenland en voor mijn studie en zo. En dan leer je, dan kan je daar misschien makkelijker mee omgaan. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon heel veel one-night stands gaan hebben. En ook wel veel scharrels en dat soort dingen. En ja, door dat gewoon vaker te doen en daar ook open over te durven praten, ook naar mijn bedpartners toe, van joh, je bent al de zoveelste en just so you know, weet je, dit is hoe ik daarin sta. Daar word je gewoon wel zelfverzekerder van. En,
je bent zelfverzekerd van one night stands?
Ja, ik denk het wel, want ik kon dan gewoon, ik wist heel goed hoe ik op iemand af moest stappen en daar gewoon tegen te zeggen wat ik van diegene wou, of iemand verleiden of flirten of dat soort dingen. Ik denk dat 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 helpt denk ik wel heel erg met jezelf verzekerd voelen. Ja, en toen ik me ook nog eens realiseerde dat ik dat als vrouw ook echt mag doen, daarvan genieten.
Ja.
Want dat is natuurlijk wat de maatschappij heel erg op je afspiegelt. Dat je als vrouw dan niet veel seks zou mogen hebben, want dan ben je een slet. En ja, dus toen ik heb me daar wel vrij snel overheen kunnen zetten. En toen dus ook in YouTube-filmpjes daar open over vertellen. En dat helpt dan wel heel erg. Ja.
Hey, en jij zegt van, ik had seks met jongens en met meisjes. Hè?
Mm-hmm.
En was dat een soort experimenteer drift van jou?
Ja.
Of zeg jij van, nou, ik ben echt bi, of ik ben toch meer hetero? Of hoe ben je daarin gevaren?
Ja. Nou, ik geloof heel erg in zo'n spectrum van seksualiteit. Dus aan de ene kant hetero, aan de andere kant gay. En daar zit zo ontzettend veel tussenin. Dus toen was dat heel erg experimenteel, maar ik ben toen ook wel verliefd geweest op een meisje. Dus ik zou mezelf wel identificeren als biseksueel. Of misschien nog wel liever panseksueel, want eigenlijk, ja, een geslacht maakt me niet zo eens zo heel veel uit. Ik val dan echt wel eerder op een persoon. En vooral denk ik dat ik dat in een relatie heel erg heb. Maar soms kan ik wel specifiek zin hebben in een vrouw of zin hebben in een man qua seks. Dus ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ik in ieder geval niet hetero ben.
Nee.
En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je je zou beperken tot één geslacht voor de rest van je leven.
Ja.
Ook al zit ik dan nu wel in een hetero relatie.
Ja.
Ja, dan alsnog sluit ik gewoon niks uit.
Nee, jij zegt nu, sinds nog niet eens zo lang zit ik in een vastere relatie.
Ja.
En ik ben heel benieuwd wat voor jou het verschil is. Wat, heb je die nieuwe dingen ontdekt?
Ja, zeker. Wauw. Ik heb zoveel dingen ontdekt van een relatie wat ik niet wist. En ook van samenwonen, dat is weer een heel ander ding. Maar ik noem ook eigenlijk altijd in een notendop, mijn seksuele carrière is eigenlijk gewoon van losbandig seksleven naar monogame relatie. Al is mijn relatie helemaal niet zo heel monogaam. Ik noem het liefst een soort vrije relatie. Want ik vind open relatie, dat wekt dan weer een beetje alsof je alles maar mag doen. En dat is bij ons helemaal niet het geval. Bij ons is het gewoon dat alles besproken kan worden. Per situatie is het verschillend. Maar weet je, met iemand anders zoenen of zulke dingen is echt geen probleem. Mm-hmm. Flirten ook al helemaal niet. En nou ja, dus daar zijn we redelijk vrij in. Mm-hmm. En ik denk dat dat dus wel komt omdat ik zo gewend ben om zo vrij ook daarin te zijn eigenlijk. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen maar voor de rest van mijn leven met één partner zou blijven. Dat is toch ook gewoon zonde of zo. Want wij zitten heel erg in zo'n, wel heel erg aan het ontdekken hoor. We weten echt nog niet zo goed hoe we het willen vormgeven. Maar we staan gewoon heel erg open om dingen te proberen. Vooral samen ontdekken is dan natuurlijk heel erg leuk.
Ja.
We zijn nog niet zo makkelijk in van, ga maar lekker je ding doen. En zeg maar, als mijn vriend nu op stap zou zijn en ik ben er niet, dan zou ik het niet zo relaxed vinden. Dat zou hij dan ook zeker niet doen. Dus we hebben daar hele duidelijke afspraken in eigenlijk.
Ja.
En dat komt wel echt voort, want ik ben onze relatie ook echt ingestapt met, ja, ik ben wel geïnteresseerd in een open relatie. En daar moet je wel mee kunnen dealen voordat je met mij nu een relatie aangaat. En toen zijn we in het begin wel bewust monogaam. Maar ik vind ook dat dat iets is waar je bewust voor moet kiezen en niet naar de standaard vanuit moet gaan.
Je moet het bespreken en wat je wensen zijn en wat je aan kunt. Hè?
Het is zo bijzonder hoeveel koppels daar geen afspraak over hebben. Die weten niet eens van elkaar wat zij onder vreemd gaan vinden vallen.
Nee.
Het is zo bijzonder, ook bijvoorbeeld zo'n programma als Temptation Island. Dan wordt er gevraagd van, ja, wat hebben jullie afspraken gemaakt? Nou, er wordt gewoon gezegd, ja, nee, we weten wel van elkaar wat wel en niet oké is. Ja, dat snap ik gewoon niet. Je moet dat toch naar elkaar uitspreken. Want voor de een is flirten al helemaal de grens over. Voor de ander is een emotionele connectie aangaan de grens.
Klopt. Ja, het is
en
het is
voor de ander
heel
is dat pas seks. Ja.
Maar jij zegt, oh wauw, ik heb zoveel ontdekt in die monogame relatie. Ben ik zo benieuwd naar.
Ja, want nou, maar dat heeft vooral met samenwonen te maken. Ik dacht echt, wow, als je gaat samenwonen, nou, dan kan je dus seksen wanneer je wil. En dan heb je superveel seks. En nou, dan kom je helemaal, nou, gewoon dat een beetje. Maar nee, dan kom je er wel achter dat dat je een liefdesrelatie hebt. Dat je een seksuele relatie hebt.
Ja?
Dat je ook nog eens huisgenoten bent. En eigenlijk dus met één partner heel veel verschillende soorten relaties aan het onderhouden bent.
Ja.
En ja, die seksuele relatie, ik merk nu wel, als je me nu vraagt hoe belangrijk nu seksualiteit voor mij is. Of nou, seksualiteit niet per se, maar dan echt seks. Hoe belangrijk dat nu is. Echt een stuk minder belangrijk dan toen ik vrijgezel was.
Ja.
En dan heb ik daarvoor in de plaats komt dat intimiteit eigenlijk veel belangrijker is, vind ik. Want ik merk heel erg, ik heb me namelijk enorm druk gemaakt om ook dat er een soort van beeld hangt in de maatschappij dat je als je een relatie hebt echt, weet ik veel, 2 of 3 keer per week seks zou moeten hebben. En dat legde zoveel druk op me, want ik dacht, maar ten eerste waar haal je ook de tijd? Het is gewoon niet realistisch.
Nee.
Volgens mij is dat een soort fabeltje wat ooit door de media of door een of ander magazine de wereld in is
Absoluut.
Gekomen. Want ik denk echt dat het veel realistischer is. Veel eerder dat iets van 3-4 keer per maand of zo. En dan heb ik het natuurlijk. En dan heb ik het ook echt over alle vormen van seks. Maar dan is intimiteit weer een heel ander iets. En dat is wel gewoon dagelijks aan de orde. Dus
ja.
Ja, er zijn dingen in een relatie wat ik nooit van tevoren had kunnen denken. Sowieso.
Noem maar eens één.
Nou ja, als je in het begin in die verliefde fase zit, zou je nooit verwachten dat je überhaupt inderdaad dus minder seks gaat hebben. Maar ook dat je je echt aan de meest stomme dingen kan gaan irriteren natuurlijk. Maar ook, heel positief, is gewoon, ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld.
Ja.
Dus waar ik als vrijgezel ook echt, echt wel gelukkig was. Waar moet ik heb nu gewoon momenten dat ik echt moet huilen van geluk. En gewoon nog steeds eigenlijk ook na 3 jaar zo ontzettend verliefd ben. En juist die liefde groeit ook eigenlijk alleen maar bij ons naarmate we ook meer aan het experimenteren zijn en aan het flirten met anderen. Dan merk ik juist dat ik nog alleen maar verliefder op hem word. Dat vind ik ook heel interessant, hoe dat werkt. En dat heeft natuurlijk, dat is ook een beetje met die toch wel ergens een beetje polyamoreuze gedachtes over bijvoorbeeld het gewoon dat je een euforisch gevoel ervaart als je je partner gelukkig ziet met iemand anders, op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat wel heel erg kan voelen. En dat zijn, ja, het zijn gewoon hele mooie dingen. En
ja,
dat je gewoon een leven met iemand samen kan opbouwen. Nou, als je me 4 jaar geleden had gezegd, Linda, over 4 jaar zit jij huisje, boompje, beestje met een vriend en alles, dan had ik je echt uitgelachen.
Ja.
Dus dat was echt ondenkbaar voor mij. Maar ja, het kan ook veel onzekerheid met zich meebrengen. Want mijn vriend is echt de enige die mij ook echt goed onzeker kan maken. En dat doet hij dan niet expres of op een gemene manier, maar dan zijn er ook dingen waar ik echt gewoon onzeker van word.
Op seksueel gebied bedoel je?
Ja, nee, niet op seksueel. Nou, misschien een beetje. Ja, meer gewoon echt in het op liefdesgebied. Of ik vind het nu lastig om daar een specifiek voorbeeld van te noemen.
Dat je onzeker wordt van zijn liefde?
Nee, dat niet eens. Dat is het niet eens. Daar ben ik wel blij om. Dat realiseer ik me wel. Dat ik nog nooit heb getwijfeld aan zijn liefde voor mij. Dat komt ook wel omdat ik gewoon ook al heel veel zelfliefde voel. Dus ik heb me wel goed gerealiseerd dat ik denk tenminste dat mijn relatie zo succesvol is, omdat mijn relatie met mezelf ook heel goed is.
Ja.
Ik denk dat dat wel. Ja. Daar heb ik dus heel veel tijd voor gehad om dat als vrijgezel te ontdekken.
Ja, ik ben nog steeds zo benieuwd of er nog een moment is waar je kan aangeven dat je echt dat je hart voor jezelf oversprong. Weet je dat nog?
Oh, dat zijn denk ik wel verschillende momenten geweest, maar
dat echt, zal ik maar zeggen, je hart voor jezelf open ging.
Ja,
hè?
Voor mezelf, ja. Ik denk daarbij altijd ongeveer dat ik denk dat ik dus ongeveer 18, 19 of 20 was. En dat ik me wel steeds meer begon te realiseren dat ik er echt wel mag zijn. En dat ik er dus, dat ik gewoon ook er goed uitzie en ook een leuk persoon ben.
Ja.
Ik weet niet of dat echt één specifiek moment is, maar dat gaat bij mij wel heel erg gepaard dus met die hele online carrière, denk ik. Want ik wou zeggen, het is ook wel, het helpt heel erg als je die online waardering heel erg krijgt. Dus als je kijkers hebt die reacties achterlaten en die zeggen, oh Linda, bedankt dat je dit deelt, of wat ben je geweldig, of wat fijn.
Dat heeft jou ook veel bevestiging gegeven.
Ja, en niet dat ik dat dan het gevoel had dat ik dat nodig had, maar als je constant bijna elke dag hoort dat je leuk en knap en mooi bent, dan ga je dat natuurlijk ook wel geloven en niet op een manier.
Maar ja, knap en mooi zijn, kan je nog heel ongelukkig over jezelf zijn.
Dat is waar, dat is wel waar. Dat is altijd, vind ik altijd ook zo lastig, dat je dan
Het is echt iets van
het moet echt is ook echt
het is innerlijk haast.
Ja, zeker, dat is waar. Ja,
maar kon je als kind al goed alleen zijn? Zoals net zo dat je zegt, oh, ik vind het heerlijk om alleen te zijn.
Ja, ik kan nu inderdaad heel goed met mezelf en ik hou er helemaal van om lekker te daten met mezelf. En nee, maar ik denk dat ik dat als kind niet had. Maar nou, misschien ook wel, want ik viel altijd wel buiten de boot en ik was nooit onderdeel van een groep. Dus ik kan me niet goed herinneren, maar ik denk wel dat het dat ik dat goed dat,
ja.
dat ik dat al oh, ik werd nou eenmaal aan mijn lot overgelaten, zeg maar. Dus ja,
ik heb nog een vraag. Had jij een goede band met je moeder?
Ja, heel erg, juist met mijn moeder. Ik lijk het meest op mijn vader, dus dat botste het meest. Alsnog is die band ook heel goed, maar mijn moeder is echt het is een goede ik zou niet willen zeggen per se een sterke band, ook vooral nu ik spreek haar eigenlijk helemaal niet veel. Mijn vader misschien meer, maar nee, dat zat
goed.
Dat zeker, ja. Als er ook ruzie was, dan was dat met mijn vader, niet met mijn moeder.
Nee.
Ja, jouw boek.
Ja.
Ja, Bloed. Nou, ik denk dat ik denk een paar maanden geleden heb ik hem uitgelezen.
Ja.
Vrij snel ook. Ik vond het echt fantastisch. Ik hou heel erg van zulke boeken dat hoe jij dat opschrijft en ook je levensverhaal eigenlijk neerzet. En ook wat jou dus gedreven heeft tot verloskundige worden en ja, ik vind het zo fascinerend inderdaad, die verschillende verhalen ook van je vriendinnen. En vooral ook dus inderdaad ook wel een beetje die nare kanten van seks. Want ik focus me natuurlijk heel erg op de leuke kanten en daar allemaal open over vertellen. En nou, dat heel belangrijk is. Maar de vervelende kanten van seks, die zijn er natuurlijk ook. En dat, ik denk dat jij echt een super mooi contrast hebt neergezet, inderdaad, daarin in je boek.
Want dat brengt me op mijn volgende vraag eigenlijk. Heb jij ooit nare ervaringen gehad met mannen?
Nee, niet echt, gelukkig. Ik krijg wel heel veel seksueel getinte berichten online van mannen echt.
Nu?
Van echt wel, ja. Ik ben wel één keer een beetje aangerand en dat kwam dus ook echt door. Ja, ik doe er heel luchtig over, omdat ik me er ook echt niet vervelend over voel. Dus ik kan er wel goed... Dat voor mij is het niet echt een probleem geweest. Maar het was wel echt aanranding. Dat kwam puur omdat ik zo open sprak over masturberen en seks op YouTube. Dat hij dus dacht van, oh, dan zal ze wel lekker makkelijk zijn.
Oh, ja.
En ik heb dan ook wel eens een video gemaakt over dat ik nooit meer BH's draag. En dus hij wilde wel even voelen of ik inderdaad geen BH aan had. Dat was het, zeg maar.
Ja,
ja, en puur. En nu ook, want ik plaats wel best wel naakte foto's op Instagram. En dat zien mensen dan dus vaak blijkbaar als een uitnodiging tot een seksueel getint bericht sturen.
Ja.
Dat is natuurlijk echt gewoon wel seksuele intimidatie. Ja, en de dingetjes die dan op straat gebeuren. Maar gelukkig nooit echt heftige...
Nooit gewoon met jouw intieme relaties dat ze een man ineens doorratchten of wat dan ook.
Nee, gelukkig
dat
niet.
Wat fijn.
Ja.
Nee, want ik heb natuurlijk heel veel vrouwen geïnterviewd en heel veel vrouwen ontmoet in mijn praktijk.
Mm-hmm.
En 40% van de Nederlandse vrouwen heeft ongewenste seksuele ervaringen, waarvan 30% echt ernstig.
Mm-hmm.
Hè? Dus echt incest. Gewoon akelige aanrandingen. Ook binnen huwelijken. Hè, dat er gewoon heel veel mannen het gewoon helemaal niet kunnen.
Mm-hmm.
Hè? En helemaal niet, totaal geen gevoel hebben hoe ze een vrouw moeten veroveren of verleiden.
Mm-hmm.
En vaak is het ook onzekerheid van jonge jongens. Vooral jonge jongens. Hè? En ik heb zoveel nare verhalen gehoord van jonge jongens, weet je wel, die dan een date en dan, nou, je ga je vrijen en dan hup, ineens gewoon egoïstisch doorrammen.
Ja, ja, ja.
En dan alsof je samen een wandeling aan het maken bent en ineens schiet iemand er vandoor.
Ja.
En die duikt in zijn eentje in het zwembad. Hè?
Mm-hmm.
En zoveel meisjes verschrikken van angst.
Ja, en durven niks meer te zeggen.
Zeggen. Of die denken ook, nou ja, weet je wel, ik doe maar net of ik klaar kom. Of
ja.
Weet je, of...
Ja.
Er is, ik merk in mijn... daarom was ik benieuwd wat jij ook van mijn bloed vond.
Mm-hmm.
In mijn ervaring als vrouw, maar ook als verloskundige, lijkt het wel of vrouwen steeds onzekerder worden. En dat is echt heel gek. En
ja.
Jij, daarom vind ik het zo leuk om met jou te spreken.
Ja.
Omdat jij zegt, nou nee.
Nou,
ik ben juist zelfverzekerder, bewuster geworden.
Ja.
Hoe denk jij dat dat komt?
Nou, wat ik bijvoorbeeld bij vriendinnen onderling merk. En ik vind het lastig om hier dan op een bepaalde manier toch een soort van mannen dan de schuld van te geven. Want ik zie dit echt wel als een probleem van de maatschappij en... Het is echt bijna bij gebrek aan beter weten. En er heerst ook een soort... Ja, dat is toch ook wel weer die toxic masculinity of zo. Waarbij mannen ook gewoon een soort schijn hoog moeten houden. Waarbij dat dan stoer zou zijn om maar door te rammen. Of gewoon niet te luisteren als een vrouw nee zegt. Of dat soort dingen. En ik denk dat het vaak gewoon een lack of knowledge is. Gewoon de kennis mist gewoon dus bij heel veel mensen. Ik weet niet of dat dan alleen bij mannen is. Want vrouwen die weten soms ook niet wat er voor hun voor zorgt om opgewonden te raken. En dus inderdaad nat genoeg te zijn en ontspannen genoeg te zijn. Om daadwerkelijk fijne penetratieseks te hebben. Waardoor... Dus eigenlijk is het wel een beetje van twee kanten. Tuurlijk, als een man echt helemaal heftige dingen doet en gewoon ongewenst gedrag vertoont, dan is dat natuurlijk niet oké. Maar ik denk dat veel vrouwen ook goed beter moeten leren aangeven wat ze wel en niet willen. Wat ik dus bij mijn vriendinnen heel erg merk, en dat noemde jij voordat we dit gingen opnemen ook al even over dat pleasen. Dus veel vrouwen om mij heen zijn inderdaad zoveel meer bezig met het orgasme van de man dan met hun eigen orgasme. En ik probeer dus heel erg aan vrouwen te vertellen dat ze dat hun eigen orgasme net zo waardevol is, net zoveel waard. En dat ze dat ook echt mogen opeisen. En dat dat echt gelijkwaardig verdeeld mag zijn. En dat jij je plek mag innemen in bed, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Jezelf vingeren tijdens een vrijpartij. Ja, dat is voor heel veel meiden gewoon ondenkbaar. Ze zouden dat nooit durven. Die zouden bang zijn om de man een verkeerd gevoel te geven. Of gewoon, dat is gewoon ook heel, heel kwetsbaar. Soms kan misschien samen masturberen ook nog intiemer voelen dan überhaupt echt seksen met elkaar. Dus ja, het is echt wel een heel dubbel iets. En ja, het is toch echt zo'n maatschappelijk, cultureel ook wel, denk ik trouwens hoor. Dat is ons gewoon aangeleerd dat het genot van de man belangrijker zou zijn of zo. Waardoor je dus heel veel mannen denken, ja, als ik ben klaargekomen, dat was het doel van de seks en nu is de seks klaar.
Ja.
Ja, en ik ben wel heel blij, want in mijn relatie is dat echt totaal omgekeerd gelukkig. Waardoor ik soms bijna in de war ben van, dan vraag ik aan mijn vriend van, wil jij ook niet nog even klaarkomen? En dan zegt hij, nee hoor, hoeft helemaal niet. Ik bedoel, het is toch gewoon normaal dat jij net zo goed als middelpunt van de seks bent, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel heel interessant. Hoe ik zelfs nog, hoe vrijgevochten ik ook ben op seksueel gebied. Mm-hmm. Ik kan nog steeds soms twijfelen en nog steeds soms dan toch nog de impuls voelen om hem ook nog even te laten klaarkomen. Of weet ik veel, het toch nog wel ook even om hem te laten draaien. Dus dat is, ik snap ook gewoon ontzettend goed hoe moeilijk het ook is om als vrouw die ruimte in te nemen.
En waarom?
Ja, omdat dat dan toch, ja, vrouwen zijn gewoon bang en inderdaad dus onzeker. En dat is niet wat van ze wordt verwacht of zo. Ja, ik weet niet zo goed waarom.
Nee, ja, ik vraag het jou omdat ik zelf een soort analyse heb gemaakt. In ieder geval, kijk, ik heb de seksuele revolutie nog meegemaakt.
Ja.
Hè? En dat was echt, in de 60 jaren was het echt allemaal nog in heel Nederland heel rustig en je geen seks voor het huwelijk. En het was allemaal nog heel erg religieus, hè? Mm-hmm. Zowel voor katholieken als protestanten. En toen eigenlijk zo eind 60 jaar sloeg het in één klap om met de komst van de pil. En met, dat was eigenlijk het belangrijkste. Dat ineens werd je er niet meer zwanger van.
Ja.
En de hele democratisering en ontkerkelijking, het was gewoon. En ineens knalde het. Mm. En ik was toen in Amsterdam.
Ja, ik vond het heel leuk om te lezen inderdaad, ja, in jouw boek, jouw verhalen daarover.
Het was gewoon vrijheid. Gewoon, ja, weg die banden van het katholieke en het protestantse geloof. En dat seks niet heerlijk kon zijn.
Ja.
En dat was, en het was ontroerend eigenlijk hoe vrouwen zich in één klap gaven.
Mm.
En iedereen had ook anticonceptie. Dus het veranderde eigenlijk voor mannen zo heel veel. Want die konden gewoon echt. Voor vrouwen ook natuurlijk, maar wat er gebeurde was eigenlijk dat mannen, die gingen van de ene vrouw naar de andere, de ene, ja, vriendin naar de andere, en vrouwen hadden echt zoiets van, weet je, na verloop van tijd waren er ontzettend veel vrouwen die over hun grenzen lieten gaan, omdat, ja, ze eigenlijk de identiteit van hun eigen seksualiteit nog helemaal niet,
nee, want
ontdekt.
Dat was nog helemaal niet, daar waren ze helemaal niet aan gewend.
Dat ze gewoon eeuwenlang, ja, waren vrouwen gewoon, wij zijn vrouwen als vee gebruikt, ja, het is echt waar.
Ja, ja, echt ook seksueel onderdrukt gewoon, want je kon
heel
kon
erg seksueel niet onderdrukt, misschien. Ja. In intieme relaties, dat het heus af en toe wel,
ja,
bloeide.
Ja, maar inderdaad, seksueel losbandig zijn kan natuurlijk gewoon niet met, nee, dat risico de hele tijd om zwanger te kunnen,
nee,
raken.
Nee, dat was,
ja,
een enorm taboe. Ja. Dus in het geweld van die seksuele revolutie, mm-hmm, was het zo dat vrouwen eigenlijk helemaal niet meer aan zichzelf dachten, maar alleen maar,
ja,
aan die mannen weer. En die mannen, om die mannen maar te houden, en niet dat ze weer naar de volgende zouden gaan, mm-hmm, ging je je aanpassen. Mannen, het doel van de reproductie van een man is zoveel mogelijk kinderen op de wereld.
Zoveel mogelijk zaad verspreiden.
En,
ja,
in wezen zijn dat de verschillen tussen man en vrouw.
Ja.
En natuurlijk komt dat, nou, ik ben het helemaal met je eens, er zit een hele range tussen.
Mm-hmm.
Maar in wezen, als je kijkt naar de seksualiteit van een vrouw en vooral ook het orgasme. Mm-hmm. Je gaat langzamerhand naar een orgasme toe en je krijgt steeds meer oxytocine.
Ja, ja, ja.
En dat is. En endorfine, nou, dat is het bindingshormoon, het liefdeshormoon, het gelukshormoon.
Ja.
Een man heeft dat ook, maar op het moment van het orgasme van, ja, een vrouw krijg je een explosie van oxytocine.
Ja.
En een man krijgt een explosie van vasopressine, door die in één klap heeft.
Ja, ja.
In slaap valt of een pizza wil of een sigaret wil.
In ieder geval niet wil knuffelen.
Niet wil knuffelen. Nee, nee. Daarom vind ik het zo leuk wat jij vertelt van jouw vriend.
Ja.
Het echt de best ever is als een man niet altijd klaar wil komen.
Ja, ja, ja.
Want dan
ja.
heb je namelijk een enorme intimiteit.
Ja, nou, dat merk ik ook.
Ja. En dat is juist zo geweldig als er mannen zijn die niet altijd maar klaar willen komen. Mm. Dat zou een enorme revolutie betekenen. Dat mannen minder klaar komen gericht zijn.